Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 62 het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Het vijfde van Psalm 62. Waarna de schriftlezing volgt die u deze avond kunt vinden in het boek Openbaring. Tweede hoofdstuk. De versen 18 tot en met 29. We noemen nu Openbaring hoofdstuk 2, vers 18 tot en met 29. Na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 62, het vijfde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Openbaring 2, vers 18. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken, dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren, en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Ziet, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en harten doorzoek. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, hou dat, totdat ik zal komen. En die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, en zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen. Wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing deze avond. We willen, gemeente, vanavond een begin maken met de overdenking van de vierde brief uit dit hoofdstuk. De brief aan Thyatira die u voorgelezen is. En we zullen een gedeelte overdenken dat zal het grootste gedeelte van de brief zijn. Te beginnen bij het 18e vers. Ik zal alleen het 18e vers lezen. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon van God die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Tot en met het 25e vers waar we lezen. Maar hetgeen gij hebt, hou dat, totdat ik zal komen. Tot zover de woorden die we vanavond hopen te overdenken. Willen we ons eerst samen buigen voor de Heere en vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige Heere, koning van uw kerk. Laat het ons tot diep ontzag stemmen, als we naderen tot u, van wie het woord van vanavond zegt dat u het bent, die de harten en de nieren doorzoekt. U kent ons hart. Niets van ons is voor uw heilige ogen verborgen. U weet wie we zijn. U kent allen persoonlijk. Zoals we zitten of staan in dit kerkgebouw. En niemand kan iets voor u bedekken. En als wij dan tot u naderen, Heere, met harten die voor u geopend liggen, met gedachten die bij u bekend zijn, met een levensboek waardoor u vrij kunt bladeren, wie van ons zal kunnen bestaan voor u? Want dan moeten wij het belijden dat de bladzijden van ons levensboek bevlekt zijn. Dat onze gedachten onrein zijn. En dat ons hart besmet is met 1000 zonden. Dat moeten wij belijden als wij onbekeerd zijn. We moeten het ook belijden als we iets mogen kennen van uw genade. Al is het dat er liefde in ons hart mag wonen, hoop en geloof. Al is het dat we iets hebben mogen smaken van de vergeving van schuld en zonde. Toch, zoals we zijn, als mensen, als zondaars, ligt de zonde verankerd en diep geworteld in ons leven. En we worden er altijd weer aan herinnerd dat we gevallen zondaren zijn. Heere, bind dat zo op ons hart dat we vanavond met een verbroken hart en verslagen geest tot u naderen. En ook met een verbroken hart uw woord mogen horen en uw woord mogen preken. Want alleen zo past het ons om tot u te naderen. En we bidden van u, Heere, wanneer u alle dingen weet en alle dingen ziet, of u in de grote nood van ons leven, de nood van de zonde en de nood van het kwaad en de schuld die in ons woont, zelf door uw woord ons wilt onderwijzen. Want u hebt uw woord gegeven om zondaren de weg ten leven te wijzen. Om zondaren te tonen dat het niet uw lust is dat ze sterven zouden in hun zonde, maar dat ze zich bekeren zouden en leven. Heere, wanneer we vanavond bij uw roepstem tot bekering stil mogen staan, wil u dan zelf die roepstem zo heiligen aan ons hart, dat de tijd der genade die wij ontvangen, de tijd der bekering die wij allen van u krijgen, dat die tijd door ons gebruikt mag worden in overeenstemming met uw heilige wil. Dat wij u zoeken, niet rusten voordat die genade die u schenken wilt ook ons deel is. Heren, dan komen we het aan de weet dat het bij ons onmogelijk is. Dat er aan onze kant alles aan mankeert. En 1000 struikelblokken zijn. Maar u hebt het toch gezegd dat wat nu bij de mensen onmogelijk is, totaal onmogelijk, dat dat mogelijk is bij u. Wil dan om uw naams wil, om Jezus wil, door alle onmogelijkheden heen breken en nog zondaren te sterk worden, wil onder onze kinderen de kleinere kinderen, onze jonge mensen, werken met uw geest. Heere, bewaar ze, dat ze af zouden glijden en af zouden zwerven de paden van de wereld en van de zonde. Bekeer ze en breng ze onder de invloeden van uw woord en van uw geest. Wil u zijn, Heere, met allen die u kennen, worden vanavond gericht op mensen in dat kleine stadje Thyatira die u vreesde en waarvan u een koninklijk getuigenis gaf. Ik weet uw werken, uw liefde, dat de laatste meer zijn dan de eerste. Heere, wil geven dat wanneer de vraag aan uw volk gesteld wordt of er een toename is in het geloof en in de liefde en in de werken, dat het laatste geloof meer is dan het eerste. En de laatste liefde meer is dan de eerste liefde. Dat uw volk die vragen eerlijk voor u mag beantwoorden. En als er verslapping is en verachtering in de genade, o God, dat dat ons in de nood mag brengen. En wil u geven, Heere, dat toch in het hart mag leven, dwars door alle twijfels en vragen. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u toch lief heb. En zou u dan zelf, Heere, daar het zegel op willen zetten. Het willen zeggen door uw woord en geest aan de harten van uw vaak zo aangevochten kinderen. Ik weet het. Het is aan mij bekend. Heere, wil die verzekerende kracht van uw woord door de werking van uw Heilige Geest ook vanavond in de harten van uw kinderen leggen. Opdat het zo mag zijn dat ze in de kerk mogen zitten, wetend dat wat er ook aan strijd, wat er ook aan nameloos tekort is, dat er één is in de hemel die van hen afweet, die hen kent. Heere, toon dat. Opdat uw volk in de strijd van dit leven gesteund mag worden door de kracht van uw belofte en door de werking van uw geest. We bidden u, Heere, wil zo met ons allen zijn. We belijden het voor u. We zijn samengekomen als mensen, als zondaren. Midden in een wereld waarin de kracht van de zonde woont, ongebroken naar het lijkt. En waarin de geest van de wereld de diepten van Satan zoekt. Dieper te drinken in de bronnen van zijn duistere lokwereld. Heere, bewaar ons voor de diepte van Satan. En wanneer de lokstemmen en de roepstemmen van deze wereld komen om mee te doen, om mee te zinken in die diepten die mensen willens en wetens zoeken. Heere, bewaar ons voor afgeleiden. Wil ons voor struikelen. Wil onze kinderen voor wankelen behoeden. En ga ons met uw heilicht voor. We bidden u, Heere, wanneer er onder ons zijn die wankelen. Wanneer er onder ons zijn wier hart ver bij uw woord vandaan leeft. Misschien onder de jongeren zijn die ernaar verlangen om de banden van uw woord te breken. O God, roep ze een halt toe. Wanneer er zijn onder ons die niet meer in de kerk komen, die de banden verbroken hebben. En over wie vaders, moeders, ambtsdragers verdriet hebben. Heere, wil u ze terugbrengen. O God, wil u de kinderen, de jongeren terugbrengen, maar ook de ouderen die misschien al jaren geleden de band met de kerk verbroken hebben. Heere, waar wij geen woorden weten, waar mensen woorden tegen muren gesproken leken, wil u het woord wat ze vroeger hoorden terugbrengen. En het woord te sterk doen zijn voor hun verzet. Breng ze terug tot uw woord, onder uw woord. Bekeer ze door uw woord en door uw geest. Smeken u, Heere, wil u zijn met onze gemeente. Wil u denken aan allen die bijzondere moeite en noden hebben. Wil u ons allen gedenken in uw gunst en ontferming. We zeggen uw naam dank dat broeder Koudijzer vanavond weer in de kerk mag zijn. Hij is verscheidene weken niet met ons in dit huis des gebeds geweest vanwege ziekte. U hebt alles zo gemaakt dat hij weer bij ons in uw huis mag zijn. Heere, laat de dank ook in zijn hart mogen wonen. En wil u hem en zijn vrouw en allen die hun lief zijn, gunst en genade gedenken. Spaar hen beide in uw goedheid. En wil u uw genade schenken ook aan hun. Bidden u, Heere, denk aan alle gemeenten en kerken waarop deze dag uw woord verkondigd wordt. Geef al uw dienstknechten, tot welke kerk ze ook mogen behoren, genade en licht om uw woord te brengen. Geef dat de bazuinen geen onzeker geluid mogen voortbrengen. Wees u ook met onze kerken. Wil u in deze weken, waarin beraadslaagd wordt en waarin straks de synode opnieuw vergadert, aan ons denken, Heere, vergeet ons niet. En geef dat beslissingen genomen worden in afhankelijkheid van u, tot eer van u en tot heil van onze kerken. Wil u zijn met ons land en volk. Heere, ontferm u over onze regering. Ontferm u over allen die ons voorgaan en leiding hebben te geven. Bijzonder ons vorstenhuis, onze koningin. Geef u hen genade en wijsheid. En wil u ook in regeringskringen een wederkeer geven tot u. We bidden u, Heere, laat in dat opzicht ook alles wat deze week op politiek gebied gebeurt, gezegend mogen worden. Stemming en de uitslag daarvan, geef dat wij onze roeping verstaan en ook onze stem mogen geven, biddend in verantwoordelijkheid jegens u en ons volk. We vragen u, Heere, vergeef de zonde die we als land en als volk bedrijven. Wil u niet met ons doen naar wat wij verdienen, maar zie in gunst op ons neer. Heere, God des aanziens, ontferm u bijzonder op ons en op onze kinderen. Wil u geven dat we een goed ogenblik mogen hebben in uw huis, waarin we opnieuw ons buigen en willen luisteren naar uw getuigenis tot een van die oude gemeenten. Heere, dat de boodschap in alle ernst, maar ook in alle liefde tot die gemeente gesproken, door mag dringen tot in ons hart. Open onze oor, maak plaats in onze harten voor de boodschap, opdat we luisteren mogen en de boodschap mogen verstaan. Maar wil u ook ons bij het spreken alles geven wat nodig is. Heere, geef uw bediening, want zonder uw geest en zonder de leiding die u alleen schenken kunt en ook schenken wilt, zijn het slechts woorden die voorbij gaan. Maar wil u uw kracht en uw geest aan die woorden verbinden, opdat het zwakke en het dwaze van de prediking tot een kracht van u mag zijn, tot zaligheid van onze zielen. Heere, zou u dat willen doen? Verdiend is het niet, maar doe het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 2, de versen 3 en 6. Dat is Psalm 2, de versen 3.
Thank you.
Psalm 36, het derde vers, is de psalm die we samen zingen aan het einde van de prediking na het Amen. Psalm 36, vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Derde vers van Psalm 36. Geliefde gemeente, het is een gedachte waar we misschien gewend aan raken, maar nooit aan gewend zouden mogen raken. En dat is dit, dat we leven onder de geopende ogen van de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Zo zegt de Bijbel het, dat de Heere ten allen tijden en in alle plaatsen alle dingen ziet en weet. Hij ziet vanuit de hemel der hemelen, zegt de psalmdichter, en aanschouwt de daden der mensenkinderen. Heere, zegt een andere psalm, gij doorgrondt en kent mij. Zo ziet de Heere alle dingen, ook ons, zelfs op dit ogenblik. En wie zijn wij dan in de heilige ogen van deze alwetende koning? Is het niet zo dat wij in zijn ogen zondaren zijn? Zondaren die, als ze werkelijk beseffen wat ze zijn, alleen maar kunnen bidden: Heere, verberg uw aangezicht van mijn bedreven kwaad. Want wie kan staande blijven voor de ogen van hen van wie hier in dit schriftgedeelte gezegd wordt dat ze zijn als een vlam van vuur? Als een vlam die torent, als een vlam die verteert. Wie kan staande blijven in het licht van die doorzoekende, oordelende ogen van hem? Niemand toch? Inderdaad, als we erop letten wat de schrift over de heilige, reine ogen van de Almachtige zegt, en over de diepte van onze verlorenheid, dan is er niemand die voor de ogen van de Heere Jezus Christus kan blijven bestaan. Dan zouden voor de vlammen vuur van zijn reine ogen weggedaan moeten worden. En toch gebeurt dat niet in die gemeente van Thyatira. Toch is het nog niet gebeurd met ons, zoals we hier in de kerk zijn. Die ogen die rein zijn, die het kwade niet kunnen zien, zijn ook de ogen namelijk van hem die de barmhartige hoge priester is en die een nameloos geduld heeft en die een oneindige liefde heeft. Beide dingen zien we wanneer we ons wenden naar deze brief. De blinkende heiligheid van zijn alziende blik, maar ook de oneindige liefde waarmee hij op deze gemeente neerziet. We willen samen over een gedeelte van deze brief nadenken. En het thema dat we boven deze prediking schrijven is de kerk van Thyatira onder de alziende ogen van Christus. Allereerst zijn dat ogen vol van ontferming. Dat lezen we bijzonder in het begin van de brief. Ik weet uw werken en uw liefde. In de tweede plaats ogen vol van verontwaardiging. Want hij ziet wat de dwaalgeesten onder leiding van die valse profetes Jezebel of Izebel aanricht. En ten derde ogen vol van vermaning. Want hij besluit met de ernstige vermaning: houd dat gij hebt, totdat ik zal komen. De kerk van Thyatira onder de alziende ogen van Christus. Ogen vol ontferming, ogen vol verontwaardiging, ogen vol vermaning. We weten, gemeente, dat de koning der kerk, de Heer Jezus Christus, aan de apostel Johannes verschenen is in een groots en majesteitelijk visioen. Dat visioen heeft die apostel Johannes ontvangen toen hij in ballingschap was op het eiland Patmos en door de Heere geroepen werd en dingen te zien kreeg die hij moest opschrijven. En aan het begin van wat hij op moest schrijven, kreeg hij boodschappen die geadresseerd waren aan de zeven gemeenten, die de Heere Jezus Christus dus aan die zeven gemeenten wilde doorgeven en waarvoor hij Johannes zijn knecht gebruikte. En zo moest Johannes schrijven, een boodschap aan Efeze, een boodschap aan Smyrna, een boodschap aan Pergamon. En nu zal hij de vierde boodschap gaan schrijven. Boodschap aan de kerk van Thyatira. Thyatira als stad is de minst bekende en de minst aanzienlijke stad van alle zeven die hier genoemd worden. Er zijn eigenlijk nauwelijks resten van over. Het is haast niet meer te vinden. En als we de brief goed lezen, dan is ook de gemeente die daar op dit ogenblik dat Johannes deze woorden schrijft, is een heel onaanzienlijke en een kleine gemeente. Maar al is de stad onaanzienlijk en al is de gemeente veracht misschien in de ogen van mensen, de Heere Jezus Christus, wiens ogen alles zien, heeft ook deze gemeente gezien in deze onaanzienlijke stad. En juist dat wordt in deze brief benadrukt, dat al zijn ze misschien vergeten van mensen, of onaanzienlijk in de ogen van mensen, dat ze bekend zijn bij de Heere en gezien zijn door Hem. We hebben er al meer op gelet dat bij iedere brief de Heere Jezus Christus zich op een bijzondere manier openbaart. Nu eens als degene die de zeven sterren in zijn hand houdt, dan weer als degene die een tweesnijdend scherp zwaard heeft. Hier openbaart hij zich als de alziende. Als degene wiens ogen zijn als een vlamvuur, die alles gezien heeft, ook die gemeente hier in Thyatira heeft gezien. Ik ben degene die alles ziet. Wat ziet hij dan? In die kleine stad, in die wat achteraf liggende gemeente. Daarover worden we niet aan in het onzekere gelaten. Laten we maar naar de woorden die hier geschreven staan luisteren. Dit ziet de Heere Jezus, ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof. Ik weet uw werken en uw liefde. Dat staat voorop. De Heere Jezus Christus ziet dus in deze gemeente dat er liefde is. En u weet hoe we dat uit moeten leggen. Dat betekent de liefde tot God en tot zijn dienst. Die was er dus in die gemeente. Nou, liefde is er alleen wanneer God zelf harten vernieuwd heeft. Van nature heeft geen mens God lief. Want de natuurlijke mens is vijandschap. Verzet. En daarom, als hier in die gemeente van Thyatira sprake is van liefde, dan betekent dat dat hier harten geraakt zijn door de liefde van God in Christus. Die liefde was uitgestort en door die goddelijke liefde was het hart verbroken en vernieuwd. En nu zijn die verbroken harten, die vernieuwde harten, harten van mensen die de Heere lief hebben. Zij hebben hem lief, omdat hij hun eerst heeft lief gehad. Kijk, die liefde van God was doorgebroken in de levens van mensen. En daarom was die tere eerste liefde opgebloeid in de harten van de mensen die in Thyatira tot bekering kwamen. Die tere eerste liefde is iets heel opmerkelijks. McShane zegt in zijn bijbellezingen over deze zeven brieven het zo prachtig. Hij zegt, als in de vroege lente de bomen knoppen beginnen te vertonen, dan is bij de meeste bomen zo dat die eerste knoppen tere groene blaadjes tonen. Zo is het met de liefde. Als God een mens te sterk wordt, dan breekt door genade die knop van de liefde open en toont zijn tere, frisse blaadjes, die eerste liefde, die voortvloeit uit de liefde Gods in Christus. Kijk, die was er bij mensen daar in dat stadje, in die gemeente, in Thyatira. Een vraag die heel persoonlijk er ook voor ons ligt. Als de Heere Jezus Christus ons als gemeente, ons persoonlijk, u persoonlijk, mij persoonlijk zou bezoeken, zou hij het ook kunnen zeggen: ik weet uw werken en uw liefde, die eerste liefde, die lichtgroene knoppen van de lenteliefde. Zeg u dus eerlijk, is het voor de ogen van de alziende koning van de kerk de taal van uw hart geworden, Heere, bij alle tekort, bij alle verlorenheid? U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat was er bij Gods kinderen in Thyatira. Maar het was niet alleen die eerste liefde die er was. Nee, daar was kennelijk onder Gods volk in die stad meer dan alleen maar eerste liefde. Er was sprake van liefde, geloof, werken, leidzaamheid. En dan nog weer eens werken. Werken namelijk die meer waren dan de eerste. De laatste werken waren meer dan de eerste. En als u dat allemaal op u in laat werken, dan ziet u dat daar een geestelijk leven was waar voortgang in zat, waar groei in zat. Liefde en geloof. Geloof en werken. En die werken van liefde in de harten en in de levens van de christenen daar in Thyatira, die groeiden zo dat hun laatste werken meer waren dan de eerste. En dat betekent ook dat de laatste liefde meer was dan de eerste liefde. En het laatste geloof meer was dan het eerste geloof. Daar was een opwas in de kennis en een opwas in de liefde en een opwas in de hoop. En ook dat is iets wat God door genade schenkt. Wat u op vele plaatsen in de Bijbel vindt aangeduid. Soms als roeping. Benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Soms wordt het ook gezegd door de apostelen of door de profeten dat de Heere doorwerkt met zijn genade en meer genade schenkt. Kijk, zo was het ook in Thyatira. Die kinderen Gods in Thyatira, althans vele van hen, toonden in hun leven dat die liefde toenam, dat geloof toenam. Hier was niet de zonde die in Efeze algemeen was, dat ze hun eerste liefde verzaakt of verlaten hadden. Nee, hier was voortgang. En als dat zo op ons afkomt, die Bijbelse les, die Bijbelse lijn, dat God zijn kinderen opwas wil geven, groei wil schenken, voortgang in het innerlijke leven. Hoe is het dan met ons? Met u die genade kent? Durft u het voor het aangezicht van de Allerhoogste te zeggen? Toen was het begin, maar nu is mij beter. Met de woorden van de apostel Paulus misschien: de zaligheid is mij nu nader dan toen ik eerst geloofd heb. Want er moet toch voortgang zijn in het innerlijke leven. Voortgang in de leidzaamheid, in de hoop, in de liefde, in het geloof. Stilstand kan niet. Dan is er achteruitgang. Dan is er afdwaling. Ja, maar zegt iemand, hadden ze daar in, in, in die stad, in die gemeente van Thyatira dan geen last van de strijd en van de zonde? Hadden ze daar geen last van twijfels? O, zeker. We zullen daar straks de vinger nog bij leggen. En toch de koning van de kerk kan zeggen: uw laatste geloof en uw laatste werken zijn beter dan de eerste. De zaligheid is u nu nader dan toen u eerst geloof hebt. Ach, zegt iemand, maar ik vrees dat ik dat nooit zal kunnen zeggen. Ik mag niet ontkennen dat de Heere in mijn leven gesproken heeft, dat de duisternis door Gods genade in beginsel is opgeklaard. U kan de tijd misschien noemen, u kan spreken van onvergetelijke blijken van Gods genade en gunst, van een tijd toen alles zo teer lag. Maar u zegt, nu is er zoveel duisternis en zoveel twijfel gekomen. Als ik eerlijk ben, dan kan ik niet verder meer komen dan dat bekende gedichtje van die bekeerde slavenhandelaar John Newton, die na zijn bekering zo'n bekend prediker werd in Engeland. Dat gedichtje waarin dit wordt uitgedrukt: het is een ding dat ik brandend ben te weten. Een ding dat mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Ja, die twijfels kunnen er komen in het leven van Gods kinderen. Is het allemaal wel waar geweest? Is het allemaal wel echt? Ben ik wel werkelijk één die tot dat volk behoort? Eén die tot het rijk van die koning behoort? Misschien waren er ook in Thyatira wel die daarmee tobden. We weten het niet zeker, want het staat niet in de Bijbel. Maar het zou me niet verwonderen als er mensen waren die die vragen en die strijd kenden. Eén ding weet ik zeker: dat wat ook de innerlijke gesteldheid van Gods kinderen in Thyatira was, ze zeiden van zichzelf niet: ik ben dit of ik ben dat. Ze zeiden van zichzelf niet: ik heb dit nu. En kijk eens naar mijn werken. En let eens op mijn. Let eens op mijn gaven. Maar midden in de strijd, en daar zaten ze in, kwam de Heere Jezus Christus zelf. Door zijn woord en door zijn geest. En liet hij het hen horen: ik weet het. Ik weet niet alleen dat ge me lief hebt, maar zelfs dat door de beproevingen heen, door de lijdzaamheid heen, dat uw liefde meer is dan in het begin. De Heere ging zijn eigen werk daarin die harten en die levens van zijn kinderen in Thyatira, zijn eigen werk belichten. En hij ging er als het ware het stempel op zetten. Ik weet het, het is toch mijn eigen werk. Kijk, en dat wil de Heere nog doen in de harten en in de levens van zijn aangevochten kerk, die het er vaak zelf niet voor kan houden. Is het wel waar, als ze zien op hun zonde, op hun dwaasheid, op hun afdwalingen, op hun ongeloof: Heere, hoe moet het? De Heere zelf bevestigde en zegde door zijn woord en geest aan het twijfelende hart, aan het aangevochten hart: ziet, ik weet het. Uw werken, uw geloof, uw hoop, uw liefde. En weet u wat er dan vaak door Gods kinderen gezegd wordt: Heere, maar als ik op mezelf zie, dan is alles wat ik doe, zelfs het beste, nog met zonde bevlekt. Ja, maar laat de Heere horen, toch weet ik ervan. En de Heere laat zien dat ondanks alles wat niet deugt. Ondanks de zonde die er is. En die er blijft tot de laatste snik toe. Dat daar toch blijken zijn van zijn eigen werk. Dat daar toch blijken zijn van zijn eigen liefde. Blijken zijn van zijn eigen gunst. En als God door zijn woord en door zijn geest dat stempel gaat zetten. Dan moet de bestreden twijfelende kerk het toch geloven. Dan mogen ze het ook geloven. En dan krijgen ze moed en kracht. Dan geeft God zelf hen sterkte. Hun geeft hij moed en kracht. Die dwars door alle strijd heen. Dwars door alle schuld heen. Hopend op hem wachten. En dat geeft de Heere aan zijn kinderen in Thyatira. Midden in hun strijd die er niet vreemd is. Hij zet er het zegel op. Hij laat zien dat hij ze aanziet door het bloed van de Heere Jezus Christus. Ik weet uw werken. Ik weet het geloof, dat is mijn werk. Ik weet uw liefde, dat is door het werk van mijn Zoon. Ik weet uw leidzaamheid. Dat is vrucht van mijn eigen gave. God verzegelt zijn eigen werk. En dat hadden die mensen daar in Thyatira wel nodig. Want het was een heel moeilijke tijd waarin ze leefden. En de omstandigheden waren verre van gemakkelijk. En juist daarom begint de grote hoge priester ook met zijn kerk, met zijn kinderen te bemoedigen. Met ze midden in de strijd te laten zien, ik weet van u af, ik ken u. Ge zijt geen vreemde voor me. Wonder is het niet, als dat zo heel duidelijk voor je mag worden. Maar terwijl we letten op die ogen van de Heere Jezus Christus, die in het begin van de brief zo vol ontferming zijn, waarin hij zijn kinderen opbeurt en vertroost, zien we ook dat die ontfermende blik een verontwaardigde blik wordt. Want hij ziet niet alleen zijn kinderen in die gemeente. Hij ziet ook dat er in die gemeente heel wat loos is. En dat velen wankelen ten dode. En dat er zelfs onder zijn kinderen wel zijn, bij wie de dwaling diep in hun leven heeft ingegrepen. Wat was er namelijk in die gemeente gebeurd? Wel, niet alle omstandigheden zijn ten volle duidelijk. En we zullen ons dus maar beperken tot wat duidelijk is. Op één ding moeten we wijzen. En dat is dat er in die plaats Thyatira, daar waren een aantal dingen die het voor de jonge christenen bijzonder moeilijk maakten. Om de naam van de Heere aan te roepen en de naam van de Heere te belijden. Thyatira, we hebben er al op gezinspeeld, was maar een klein stadje. Geen stad vergeleken met het grote Efeze of de oude glorie van de koningsstad Pergamon. Het was wel een handelsstad, een stad van nijverheid. Dat weten we uit de schrift zelf, want we horen in het Nieuwe Testament één keer de naam noemen van een vrouw die uit Thyatira afkomstig was. Misschien kennen de jonge lui haar naam. Wie kwam uit Thyatira? Lydia, de purperverkoopster. Iemand die onder Paulus' prediking tot bekering kwam. Wel, Lydia, of ze getrouwd geweest is, we weten het niet. Weduwe, zeggen sommigen. In elk geval, zij was een zakenvrouw. Zij kwam uit Thyatira in Klein-Azië naar Macedonië, naar Filippi, om daar purper te verkopen, purper te verhandelen. En we weten uit de geschiedenis dat juist Thyatira heel beroemd was om zijn purperververs en purperverkopers. Er was niet alleen de handel in purper, er was ook de handel in brons. Thyatira was een stad waar smeden woonden die een procedé ontwikkeld hadden, uniek voor die tijd, waardoor een sterker soort brons gemaakt kon worden dan overal elders in het Rijk. En zo de nijverheid, de industrie van het maken van brons, van het maken van purper en ook nog van het bakken van potten was heel bekend in dat kleine stadje. En omdat de handelsgeest van de bewoners van Thyatira spreekwoordelijk was, werden die potten en die bronzen voorwerpen en dat purper verhandeld. Nu was het zo dat al die ambachten in Thyatira een gilde vormden. U weet wat een gilde is. Ouderwets woord uit de middeleeuwen zo'n beetje. Wat betekent dat mensen die eenzelfde beroep uitoefenden zich verenigden om hun gezamenlijke belangen te behartigen. We zouden kunnen zeggen het was een soort bond, een soort vakbond. Al moeten we dat niet al te letterlijk nemen. En die bonden waren de purperverkopers en ook de bronssmeden en al die andere groepen van mensen die in de nijverheid bezig waren en van handelaars verenigd. En elk van die gilden had een bepaalde god die vereerd werd als de beschermgod, als de god die aangeroepen werd om dat gilde voorspoedig te laten zijn. En heel de samenleving werd door die gilden en door de goden, door de beschermgoden van die gilden geregeerd. Je kon in Thyatira niet leven als je niet bij een van die gilden was aangesloten. En het ergste was dat juist als je bij die gilden was aangesloten, zeg bij het gilde van de bronswerkers, dat je dan verplicht was om aan alle activiteiten van dat gilde deel te nemen. Zeker verplicht was om aan de afgoden te offeren, aan de beschermgoden van dat gilde. Zeker verplicht was om aan de gildefeesten deel te nemen. Feesten die meestal na het offer gevierd werden. Feesten waarbij ontzettend veel gedronken werd. Waarbij men echt de bloemen buiten zette. Feesten die vaak ontaarden in allerlei zedeloze toestanden, omdat juist bij de tempels van die afgoden vaak zedeloosheid hoogtij vierde. En u begrijpt het, vandaar dat het voor mensen met een geweten, mensen wier geweten onder het woord van God gevangen was, mensen die in aanraking gekomen waren met het evangelie van vrije genade, moeilijk werd om hun werk te blijven doen. Bleef zo'n purperverver zijn purper verkopen, maar nam hij afstand van dat gilde omdat zijn hart vernieuwd was, dan werd hij door dat gilde vakkundig aan de kant gewerkt. Hij kon zijn winkel wel sluiten, hij werd geboycott. En zo de dienst van God en het lid zijn van die gemeente in Thyatira, dat betekende dat je je winkel moest sluiten, dat je je zaak aan de kant kon doen, dat je brodeloos werd. En vandaar dat onder die economische vervolging, zo noemen we dat, onder die economische druk, er veel mensen in Thyatira aan het wankelen waren. Wat moeten we doen? We kunnen toch onze kinderen, onze gezinnen niet om laten komen. Maar aan de andere kant, voor God en voor ons geweten kunnen we toch ook niet meedoen met de wereld, met die heidense praktijken, met die zedeloosheid. Daar kunnen we onze kinderen toch niet brengen. Kijk, en in die strijd werd het nog moeilijker. Omdat er, misschien was dat langzaam gekomen, misschien was die vrouw plotseling in die gemeente aangeland. We weten het niet. Het werd nog moeilijker omdat er een vrouw in die gemeente van zich deed horen die enorm veel invloed kreeg. Ze wordt hier genoemd Jezabel. Dat zal niet haar echte naam geweest zijn. Jezabel is eigenlijk Izebel. En de Heer Jezus Christus door de dienst van Johannes zal naar alle waarschijnlijkheid willen aanduiden dat hoe die vrouw ook geheten mag hebben, dat ze eigenlijk een Izebel was. Net zoals in een vroegere brief gesproken is over een dwaalleraar die eigenlijk een Biliam was, Zo is deze vrouw eigenlijk een Izebel. Ze wil het volk, ze wil de mensen, net als Izebel, verleiden om van God af te geraken. En om de Baals te dienen, de vreemde goden in hun tempel. En om hoererij te bedrijven. Zo staat het in de schrift. Die vrouw noemde zichzelf een profetes. Ze sprak misschien wel met een zeker geestelijk gezag. Gebruikte misschien wel oud-testamentische woorden. Maar in wezen was haar leer de leer van Izebel. Waarin ze probeerde om die wankelende christenen in deze stad Thyatira te verleiden. Tot wat? Want wat was haar leer? Wat was haar opzet? Wel, haar bedoeling was om die mensen die het toch al zo moeilijk hadden in die stad, om die weg te zuigen, weg te trekken onder de macht van het woord vandaan. En ze deed dat zo. Met allerlei prachtig klinkende woorden. Ze was immers een profetes. Ze had een geestelijk aureool. Iets bijzonders. Iets godsdienstigs. Zeg wel, die afgoden, ja. Daar geloven wij niet in. Maar is het nu zo erg om naar die afgodstempel te gaan? Om daar met je kinderen aan die afgodsmaaltijd te gaan zitten? Waar het vlees dat gewijd en geofferd is aan de afgoden gegeten wordt? Ze zei misschien wel, Paulus zegt toch in zijn brief aan de Korintiërs dat een afgod niets is. Nou, hoe kun je nou aan iets dat niets is bezondigen? Dat kan toch niet? Daar staan wij boven. En die feesten, ach werkelijk, is dat nu zo erg? Die zedeloosheid van die tempelprostituees. Een mooi woord voor een vreselijke zaak. Is dat nu het ergste? Ze ging zelf nog een stap verder, lezen we in de volgende verse. Misschien was dat niet haar eerste leer, maar werd dat uiteindelijk de leer die ze verkondigde. Ze zegt, nou, het is toch eigenlijk zo dat om te weten wat zonde is, en om werkelijk je zonde te kunnen belijden, en om welke tegen de zonde te kunnen preken, daarom moet je toch eigenlijk een grondige kennis hebben van de zonde. Dan mag je toch best eens weten wat het betekent om afgodenvlees te eten, en om hoererij te bedrijven op de vreselijkste manieren, zoals het in die stad daartoe ging. Je moet de diepte van Satan gekend hebben. Zo zeiden ze in die dwaalleer van Izebel. Je moet de diepte van Satan geproefd hebben. Anders weet je niet wat er te koop is. Anders kun je zelfs niet tegen de zonde strijden. Niet goed. Zo redeneerden ze. En er waren mensen die voor die redenering vielen. En die daarmee meegingen. En er waren sommigen die ten dode wankelden. Maar wat gebeurt? De Heer Jezus Christus staat op. Hij heeft het gezien. Zijn ogen zijn als een vlamvuur. Hij ziet dat er mensen die onder de prediking van het woord gekomen zijn. En niet bekeerd zijn, maar toch met indrukken lopen. Ten dode wankelen. Hij ziet dat een van zijn kinderen daar verleid wordt. En hij staat op om het voor zijn kerk die met de ondergang bedreigd wordt op te nemen. En wat doet hij? Hij zegt, die Izebel, die verleidster met haar kinderen bedoeld zal zijn, haar dienstknechten, haar volgelingen. Hij zegt ze het oordeel aan. Wat een zegen, gemeente, ondanks alle donkere woorden die in deze brief vallen. Wat een zegen dat de Heere Jezus Christus het gezien heeft. Wat een zegen dat hij de vijand onderkend heeft. Wat een zegen dat hij, wiens ogen een vlamvuur zijn, opstaat. En het oordeel aan deze Izebel en haar volgelingen aanzegt. Want als de Heere Jezus zelf niet ingegrepen had, dan zou die gemeente verder gewankeld hebben en weggezonken zijn ten dode. Misschien mogen we op dit punt een lijn doortrekken. Nee, wij leven niet in Thyatira. En toch zijn er parallellen tussen ons leven en dat in Thyatira. Welk? Deze. In Thyatira was er in die gemeente een vrouw die het had over de diepte van Satan. En naar alle waarschijnlijkheid vanuit een soort godsdienstige manier van spreken probeerde de mensen te verleiden. Het was nog een beetje verhuld. Ze zei zoiets van het eten van het offervlees en het hoererijbedrijven, de zedeloosheid. Ja, dat is toch niet verkeerd in het licht van de godsdienst. Ze probeerden er nog een godsdienstig tintje aan te geven. Vandaag heeft Izebel in onze maatschappij haar godsdienstige masker afgeworpen. In West-Europa in de 20e eeuw wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd. Zeker ook in ons goede vaderland om de leer van de diepte van Satan te verkondigen. Het wordt aan jonge mensen op allerlei manieren ingegoten. Ouderen worden eraan blootgesteld. We leven toch in deze tijd. Je kan toch niet meer leven in de tijd van Victoria. We mogen toch best eens experimenteren met onze gevoelens. Je kan toch niet meedoen in deze tijd als je niet kan praten over allerlei ervaringen die je opgedaan hebt bij het innemen van drugs. Je moet toch mee kunnen pochen. Hoeveel biertjes je wel op kunt. En natuurlijk op het gebied van de zedelijkheid op seksueel terrein. Het ergste is normaal geworden. Alle prikkels van onze vleeselijke begeerte moeten bevredigd worden. Hoe verder, hoe beter. En het wordt ons opgedrongen op alle mogelijke manieren. Zoek vrede, bevrediging in de zonde. Proef de diepte van Satan, dieper, dieper. De geest van de wereld staat met de zweep achter velen in deze westerse wereld om de zonde te dienen. En je kan het overal lezen. En nog niet zo lang geleden hoorde ik een jonge man van 24 jaar zeggen. Toen het ging over het sterven. Oh, als ik nou zou sterven, wel, ik heb een mooi leven gehad. Ik heb eruit gehaald wat erin zat. Ik heb alles meegemaakt. Niets heeft meer geheimen voor me. Nou, en als je alles meegemaakt hebt, dan kun je toch sterven. Hoeveel zouden er zijn die zo leven, die zo denken? De diepte van Satan uitgezwelgd hebben. Soms openlijk. Soms een beetje. Maar de geest is er. Gemeente, wat is nodig? Dat we bidden en smeken. Nu op alle mogelijke manieren in onze samenleving en ook binnen de muren van de kerk de geest van Izebel. De geest die mensen zoekt te brengen tot het drinken van de diepte van Satan. Wat is nodig dat we smeken, Heere, erbarm u over ons en over onze kinderen. Sta op, o God. En wil u alle invloeden, al de Izebelsgeesten die bezig zijn, buitenkerkelijk, soms ook binnenkerkelijk, om ons en onze kinderen af te brengen van het ene onfeilbare woord. af te brengen van uw dienst. Wil u ze een halt toeroepen? Wat zou het nodig zijn? Dat ons voortdurend gebed zou zijn of zou worden. O God, stop de geesten uit de afgrond. En bewaar ons en onze kinderen bij de zuiverheid van uw getuigenis. Niet alleen in de leer, maar ook in het leven. Opdat ze niet uitglijden. Wat gebeurt er dan met Izebel? Wel, laten we de lijn die hier uitgestippeld wordt in deze brief nog even volgen. Izebel wordt gezegd dat de Heere haar tijd gegeven heeft en haar kinderen, dat zijn haar volgelingen, de mensen die aan haar kant staan, die met haar meepraten en meezondigen. En de Heere zegt, nu is de tijd voorbij en nu werp ik haar te bed met haar dienstknecht. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de Heere haar ziek zal maken. Ziekbed. In elk geval betekent het dat de Heere met zijn oordelen komt. Ik werp haar te bed. En ik zal haar in grote verdrukking brengen. En haar kinderen zal ik doden indien zij zich niet bekeren. God komt met zijn oordeel. God staat op. En laat zien aan deze mensen en aan de gehele gemeente dat hij het is die de macht heeft. En dat hij het is die alle dingen weet en alle dingen ziet. En toch, al is het zo dat oordeel hier beschreven wordt. Al is het zo dat aangezegd wordt dat deze vijand van God, Izebel, met al haar knechten en met al haar partijgangers verdelgd zal worden. Op het ziekbed neergeworpen en sterven indien zij zich niet bekeert. Toch lees ik in deze dreigende woorden een evangelieboodschap die we niet overslaan mogen. Want wat zegt de Heere Jezus Christus hier aan het adres van Izebel en die knechten? Hij zegt allereerst dat hij aan Izebel tijd heeft gegeven. Waarschijnlijk heeft hij door een van zijn knechten, misschien wel door een apostel, die Izebel in het verleden gewaarschuwd. En nu, na zoveel weken of maanden, heeft ze zich nog niet bekeerd. En nu zal hij komen met zijn oordelen. Maar sinds die eerste waarschuwing en dit ogenblik heeft God haar tijd gegeven. En heeft hij ook haar dienstknechten tijd gegeven om zich te bekeren. Er staat zelfs boven Izebels hoofd in het boek Openbaring nog geschreven. Hierin heb ik geen lust dat de zondaar sterven. Maar daarin heb ik lust dat hij, dat zij zich bekeren en leven. Zelfs iemand die zoveel in de kerk heeft aangericht, krijgt nog genadetijd. En die genadetijd is lang. Die is net zo lang als de eeuwige langmoedigheid van God. Want zelfs als die genadetijd voorbij is en de oordelen beginnen, dan leest u nog van bekering. Want dan staat er, ziet, ik werp ze te bed en in grote verdrukking. En ik zal ze uiteindelijk doden, indien ze zich niet bekeren. God geeft genadetijd. Genadetijd waarin geen beproeving, waarin geen oordeel kwam. Maar nu de oordelen komen, is er in die oordelen nog ontfermen. Nog een verborgen roepstem, bekeert u, voordat het oordeel voltrokken wordt. Ziet u, gemeente, hoe God zelf in zijn woord zijn bereidwilligheid toont om aan al bedervers, om aan vijanden, om aan mensen die anderen een struikelblok werden, toch nog te bekeren. Want wat heeft die vrouw niet aangericht in de kerk? Wat heeft die vrouw niet op haar geweten? instrument van de vorst der duisternis, dat is ze geweest. Om mensen, indien het mogelijk was, van geloof af te brengen. En toch zegt God, ik geef haar tijd om zich te bekeren. God geeft tijd aan vijanden. God geeft tijd zelfs aan instrumenten van Satan. En die kunnen ook nog bekeerd worden. Denk maar aan Saul van Tarse. Daar moet u niet licht over denken, over wat Saul van Tarse was voor zijn bekering. Dat was een vijand van God en een instrument van Satan. Instrument van Satan, jazeker. Want er staat in het begin van Handelingen 9 dat hij blies dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Hij wou ze vernietigen. Hij wou ze alleen maar schade toebrengen. En daarin was hij een instrument van Satan. Maar God geeft hem tijd. En God wordt hem te sterk. God geeft tijd aan de grootste van alle zondaren. En we stippen aan wat we vanmorgen ook even aan konden stippen. God geeft ook ons tijd. Nee, ik zeg niet dat wij Jezebel zijn, letterlijk. Ik verwacht van niet. Dacht ook van niet. Maar al zijn we dan niet te herkennen in het portret wat hier van Jezebel getekend wordt, wanneer het gaat over de uiterlijke dingen en de opvattingen en de leer die ze voorstond. Ons hart, gemeente, uw hart, mijn hart, zoals het van nature is, is geen draad beter dan het hart van Jezebel. Is geen draad beter dan het hart van Saul van Tarse. En God geeft ons tijd. Tijd om te bekeren. God heeft misschien zelfs roepstemmen in ons leven gegeven. Dat ongeluk, die ziekte, dat ogenblik waarbij u zo wonderlijk gespaard werd toen de dood voor ogen leek. Misschien wel een heel bijzondere beproeving, waarvan weinig mensen weten. En in al die dingen, in de tijd die God u geeft, heeft God geklopt op de deur van uw hart. In de beproevingen die kwamen, in dat ongeluk dat plaatsvond, klopte de Heere op de deur van uw hart. En wat zei de Heere? Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? De Heere heeft vooral u, jou, mijn jonge meisje, die al zo lang in de kerk komt, zoveel keer gewaarschuwd en genodigd. Zoveel keer aangespoord. Zoveel keer gewezen op de ernst van de zonde en van de eeuwigheid. Hij moet klagen. Ik heb u tijd gegeven. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd. Maar je hebt niet gewild. Niet gewild. Zul je het niet vergeten. Dat de Heere niet blijft nodigen. Dat de Heere niet blijft kloppen. Dat die Jezebel en al die anderen die aan haar snoer zitten. Dat die tijd der genade één keer voorbij is. Het staat aan het slot van de brief dat hij de heidenen, de onbekeerden, de mensen die niet wilden dat hij koning over hen zou zijn, dat hij ze aan stukken zou slaan zoals een pottenbakker. Nou, dat wisten die mensen in Thyatira goed. Daar buiten de stad lag een grote heuvel, allemaal scherven. De scherfenheuvel noemden ze het. En als er een pot gebakken was, en die ging mee de oven in, werd hard. En als die uit de oven kwam, werd die met die andere potten gecontroleerd. Nee, die pot was scheef. Deugde nergens voor. Nee, die pot was lek. Dan werden al die ondeugdelijke potten meegenomen en werden soms nog warm uit de oven stuk gegooid op de scherfenheuvel. Zo zal het gebeuren. Indien u zich niet bekeert. Oh, wat een drang om ernst te maken nu het heden der genade is. Om ernst te maken nu het de wel aangename tijd is. Wat een mogelijkheid ook. Als het zelfs kon voor een Saulus. Zelfs voor deze mensen. De Heere zegt, ik geef u tijd om u te bekeren. Zou het dan niet kunnen voor die arme Tobbe die hier in de kerk zit en van zichzelf moet zeggen, Heere, anderen kunnen zalig worden, maar ik kan het niet. Zou dat voor God onmogelijk zijn? Zou dat voor de Heere Jezus Christus te wonderlijk zijn? Zou zijn macht daarvoor te klein zijn? Dat gelooft u toch niet? Daarom, als u met uzelf vastloopt, als u het zelf niet meer weet, er is genade bij deze koning. Want hij zegt het, bekeert u. En hij zegt tot zijn volk hier in Thyatira, houd vast wat ge hebt. Dat kan alleen biddend. Dat kan alleen door genade. Want hij die zich hier in deze brief heeft voorgesteld als de Zoon van God, als de Machtige. Als degene die ogen heeft die alles zien. En voeten als vurig brandend brons of koper. Hij heeft alle dingen gezien. Hij heeft ook arme tobbers gezien in Thyatira, arme tobbers in middelharnis. Die midden in de vragen van de tijd en van hun eigen hart geen weg meer weten. Die de schuld thuis krijgen. Die zeggen, Heere, niet de geest van de tijd, niet Izebel, maar ik. Schuldig voor u. Hij heeft ze gezien. En hij ontfermt zich over mensen die arm, verloren, doodschuldig, krachteloos, machteloos de dood verdient. En hij wil ze sterken. En hij wil ze genade bewijzen. Want hij is de grote ontfermer. Wiens ogen branden van toorn tegen de zonde. Maar wiens ogen branden vol liefde voor degene die geen helper heeft. Voor degene die schuld heeft en die schuld niet kwijt kan raken. Voor degene die verloren is. Branden van liefde. En zijn voeten zijn van koper, dat duidt op vastheid. Onveranderlijkheid, deze Jezus. Johannes, zie het, die nu voor je staat in heerlijkheid, is gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Hij is de man van smarten, die kroop in Gethsemane. Hij is het, die voor een doodschuldig volk de dood en de vloek inging. Hij is het, die zijn kerk strijdend in Thyatira, strijdend onder ons, niet zal vergeten. Want zijn voeten staan vast, onveranderlijk. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En zijn ogen, heb u het wel eens gezien, kind van God? Zijn ogen die een vlamvuur zijn voor de zonde en voor de onreinheid. Het zijn ogen vol liefde stralen. Voor de kerk die hij kocht met zijn bloed. Ogen die het zeggen, gij hebt vele zonden. Nochtans heb ik u lief. Gij hebt vele vijanden. Nochtans zal ik u sterken. Ge zijt zwak en krachteloos. Nochtans zal ik met u zijn. Mijn oog zal op u zijn. Dan kun je verder. Ook door een wereld waar de diepte van Satan opengaan. Dan kun je verder. Ook door de strijd heen. Omdat hij onwankelbaar eeuwig dezelfde blijft. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, aan het einde van deze dienst komen we tot u en belijden ons tekort, onze schuld en onze zonde voor u. Treed met ons niet in het gericht. We worden zo vaak verleid en verlokt naar alle kanten. Bewaar ons, Heere, door de macht van hem wiens voeten vlammend koper zijn. En wil u ons bekeren, leid uw volk, sterk uw kinderen. En wil ons alle gedenken deze week, help ons bij ons werk. Denk aan de kinderen op school, zegen ons bovenal met geestelijke zegeningen in Christus Jezus. En breng ons volgende week allen weer hier, we vragen het, in de vergeving van onze zonden. Dankzegging voor al het goede wat u ook vanavond uit onverdiende genade gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 97 vers 7 is onze slotzang. Psalm 97, het zevende vers.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.